Op deze eerste zondag van het nieuwe jaar openen we de Heilige Schrift in het Oude Testament, het boek der profetieën van Jesaja, waaruit u zal worden gelezen het 45ste hoofdstuk vers 20 tot en met hoofdstuk 46 vers 10. Dus de schriftlezing is Jesaja 45 vers 20 tot en met 46 vers 10.
Verzamelt u en komt, treed hier toe tezamen, gij lieden die van de heidenen ontkomen zijt. Zij weten niets die hun houten gesneden beelden dragen en een God aanbidden die niet verlossen kan. Verkondigt en treed hier toe, ja beraadslaagt tezamen. Wie heeft dat laten horen van oudsher? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben ik het niet, de Heere? En er is geen God meer behalve ik, een rechtvaardig God en een heiland, niemand is er dan ik. Wend u naar mij toe, word behouden alle gij einden der aarde, want ik ben een God, ben God en niemand meer. Ik heb gezworen bij mijzelf, er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond gekomen, en het zal niet wederkeren, dat mij alle knie zal gebogen worden, alle tong mij zal zweren. Men zal van mij zeggen, gewisselijk, in den Heere zijn gerechtigheden en sterkte. Tot hem zal men komen, maar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen hem ontstoken zijn. Maar in de Heere zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen het ganse zaad Israëls. Bel is gekromd, Nebo wordt nedergebogen. Hun afgoden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten. Uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide beesten. Tezamen zijn zij nedergebogen. Zij zijn gekromd. Zij hebben de last niet kunnen redden, maar zij zelven zijn in de gevangenis gegaan. Hoort naar mij, o huis Jacobs, en het ganse overblijfsel van het huis Israëls, die van mij gedragen zijt van de buik aan en opgenomen van de baarmoeder af. En tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ja, tot de grijsheid toe zal ik u lieden dragen. Ik heb het gedaan en ik zal u opnemen en ik zal dragen en redden. Wien zoudt gij lieden mij nabeelden en even gelijk maken en mij vergelijken dat wij elkander gelijken zouden? Zij verkwisten het goud uit de beurs en wegen het zilver met de waag. Zij huren een goudsmid en die maakt het tot een god. Neder, ook buigen zij zich daarvoor. Zij nemen hem op de schouder, zij dragen hem en zetten hem aan zijn plaats. Daar staat hij. Hij wijkt van zijn steden niet. Ja, roept iemand tot hem, zo antwoordt hij niet. Hij verlost hem niet uit zijn benauwdheid. Gedenkt hieraan en houdt u kloekelijk, brengt het weder in het hart, o gij overtreders. Gedenkt de vorige dingen van oude tijden af, dat ik God ben en er is geen God meer en er is niet gelijk ik. Die van den beginnen aan verkondig het einde en van ouds af die dingen die nog niet geschied zijn. Die zegt, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen.
Het woord van God, gemeente, dat ik u vanmorgen mag bedienen, vindt u in het gelezen schriftgedeelte Jesaja 46 en daarvan de eerste vier versen. Jesaja 46 vers 1 tot en met 4. Daar luidt Gods woord, onze tekst voor vanmorgen, als volgt. Bel is gekromd, Nebo wordt nedergebogen. Hun afgoden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten. Uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide beesten. Samen zijn ze nedergebogen, ze zijn gekromd, ze hebben de last niet kunnen redden, maar zij zelf zijn in de gevangenis gegaan. Hoor naar mij, o huis van Jacob, en het ganse overblijfsel van het huis Israëls, die van mij gedragen zijt van de buik aan en opgenomen van de baarmoeder af. En tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ja, tot de grijsheid toe zal ik u lieden dragen. Ik heb het gedaan en ik zal u opnemen. En ik zal dragen en redden. Tot zover. Gemeente, als wij vanmorgen gaan luisteren naar dat gedeelte uit het boekje Jesaja dat ons is voorgelezen, dan is het nodig dat ik u eerst wat vertel van de achtergrond van de tekst in deze dienst. Want jongens en meisjes, die profeet Jesaja, uit wiens mond wij een preek mogen beluisteren deze morgen, die neemt ons mee een hele tijd geleden in de geschiedenis, maar liefst 25 eeuwen geleden. Want de achtergrond voor de woorden van onze tekst vormen ongeveer het jaar 520 voor de geboorte van de Heere Jezus Christus. En de profeet Jesaja laat ons getuige zijn van een dag uit het leven van de inwoners van die grote stad aan de rivier de Eufraat, de stad Babel. Want in het centrum van de stad Babel is het in onze tekst een drukte van belang. Vrijwel heel de bevolking is uitgelopen om daar in het centrum, tussen de regeringsgebouwen en de diverse afgodstempels die daar te vinden zijn, getuige te zijn van iets indrukwekkends, iets machtigs. Want iedereen in Babel weet, het is vandaag nieuwjaar. En elk jaar, als het jaar begint, dan is het tijd voor de grote godenoptocht. De afgoden van Babel, gemeente, met aan het hoofd Bel en Nebo, de belangrijkste afgoden van de Babyloniërs. Ze worden op nieuwjaarsdag uit hun tempels tevoorschijn gehaald. En dan worden ze op de schouders van de priesters genomen. De priesters die ze dwars door de stad laten gaan en begeleid worden door groot gejuich van de massa van Babels bevolking. En als ze de Eufraat bereiken, gemeente, dan liggen daar boten klaar. Boten die de godenbeelden verder dragen op weg naar een speciale kapel buiten de stad, de Akitu-kapel, waar het feest van het nieuwjaar wordt voortgezet. En op weg naar die kapel over het water, gemeente, eerlijk is eerlijk, als je het zou zien, dan zeg je, het is een indrukwekkend schouwspel. En nog zoveel te meer, omdat daar op een van de boten niet alleen de godenbeelden worden meegedragen, maar dat daar ook de koning van Babel te vinden is, die naast Nebo staat en die symbolisch het hand van het godenbeeld vastpakt. Want nieuwjaarsfeest is ook zijn feest. De koning van Babel krijgt op deze dag elk jaar weer, als het ware, de macht en de kracht van Nebo om over zijn grote Babylonische rijk te heersen. En de boodschap die uitgaat van de godenprocessie is ook dit jaar weer overduidelijk. De macht en de majesteit van Babel is onverslaanbaar. Volk van Babel, geleid door haar goden, regeren over de wereld. En ergens achteraf in Babel, gemeente, misschien in een steeg of in een slop, staan er ook wat mensen te kijken naar die processie die daar voortgaat. Staan te luisteren naar die mensen die joelen en juichen voor Bel en Nebo. Mensen die ook wel onder de indruk zijn, maar die niet blij worden van al datgene wat ze horen en zien. Want dat zijn namelijk geen Babyloniërs, maar dat zijn Joden. Joden die nu al een heel aantal jaren in Babel verblijven. En u weet allemaal, en de kinderen in de kerk weten dat ook, waarom ze daar zijn. Die in ballingschap weggevoerd zijn. Die om hun zonden weggestuurd zijn uit dat land van de belofte, weg uit Israël. En als die Joodse ballingen zo naar dat gebeuren in de stad staan te kijken, gemeente, dan voelen ze samen de pijn. De pijn en het gemis, omdat er te midden van al die goden waarvoor gejuicht wordt, één God afwezig is. En dat is de God van Israël. God van wie ze voor het laatst iets hoorden toen hij ze in zijn toren wegstuurde uit het land, maar die voortaan verborgen is. Wat is er op deze dag van zijn macht, van zijn kracht te zien? Het is toch duidelijk? Het volk van Babel, de koning van Babel, de goden van Babel, zij hebben het in de wereld voor het zeggen. Een gemeente, terwijl de Joodse ballingen ontredderd staan toe te kijken hoe de wereld van Babel zegeviert, horen ze ineens te midden van het feestgedruis een stem. Stem van een profeet die gezonden is door de Heere. Het is de stem van Jesaja. Jesaja die op deze dag voor de oren van zijn volksgenoten in Babel een nieuwjaarspreek mag houden. Een preek die enerzijds de schijn van die goden van Babel ontmaskeren moet, maar die anderzijds ook voor die ballingen een diep vertroostende inhoud heeft, omdat de God van wie ze op dit moment niets denken te kunnen zien, toch de God is die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Gemeente, het is wel geen nieuwjaarsdag. Maar het is wel de eerste zondag van het nieuwe jaar. En zullen we nou samen mee gaan luisteren met die ballingen in Babel naar die nieuwjaarspreek van Jesaja. Een preek met twee punten. Eerste punt is, de mensen van Babel moeten hun goden dragen. En het tweede punt is, de God van Israël wil zijn volk dragen. De nieuwjaarspreek van Jesaja voor de ballingen in Babel. Het volk van Babel draagt zijn goden. De God van Israël draagt zijn volk. Gemeente, als u uw Bijbeltje voor u hebt en met mij kijkt naar het begin van onze tekst, dan ziet u daar de namen staan van die twee goden die ik u net al genoemd heb en waarvan ik u verteld heb dat dat de meest belangrijke goden voor de mensen in Babel zijn geweest. Bel en Nebo. En misschien, kinderen in de kerk, ken je die goden helemaal niet. Maar toch weten we uit de Bijbel dat juist deze twee afgoden voor de mensen in Babel heel belangrijk zijn geweest. En dat kun je ook eigenlijk wel nagaan als je let op de namen van de koningen van Babel die we in de Bijbel tegenkomen. Want meestal zie je in de naam van zo'n koning één van deze twee goden terugkomen. Denk bijvoorbeeld maar aan Nebukadnezar. Daar zit Nebo in. Of die andere koning Belshazzar, daar hoor je duidelijk dat hij naar Bel vernoemd is. Dat zijn de twee belangrijkste goden in Babel, gemeente. Bel allereerst. Volgens de Babylonische legenden de speciale stadsgod van Babel, degene die Babel zijn aanzien moet geven, die verantwoordelijk is voor de macht van het koninkrijk van de Babyloniërs. Vervolgens ook daarom de god van de economische voorspoed van Babel, ook van de militaire macht. En Belgemeente heeft dan volgens de Babylonische verhalen ook nog een zoon, Nebo. Die ook nog een speciale functie heeft, want Nebo is niet alleen de zoon van Bel, maar ook de secretaris van Bel. Want alles wat Bel besluit, zeggen de Babyloniërs, dat schrijft Nebo op en Nebo geeft het ook door aan onze waarzeggers, aan de mensen die wijsheid hebben, die wetenschap hebben. Vandaar, gemeente, dat die Nebo speciaal de god van de kennis en van de wetenschap werd genoemd. Dat is de betekenis van die twee godenbeelden die wij vanmorgen aan het begin van de stoet door Babel gesjouwd zien worden. En eerlijk is eerlijk, als je dat hele tafereel gadeslaat en als je ogen de kost geeft in die stad waar die godenbeelden doorheen gedragen worden, dan zeg je, gemeente, die goden hebben wel hun best gedaan in Babel. Die mensen hebben niet voor niks op Bel en op Nebo vertrouwd. En dat moeten die Israëlieten in stilte misschien ook wel toegeven. Het loont wel de moeite om onderdaan van Bel, om volgeling van Nebo te zijn. Maar ik zei al, gemeente, midden in het feestgedruis om de godenstoet klinkt daar ineens een stem. Een stem die een profetisch commentaar levert op die goden die daar dwars door Babel gesjouwd wordt. Bel is gekromd. Nebo wordt nedergebogen. Nou, dat is op zijn minst een vreemde boodschap, gemeente. Dat die twee goden hier genoemd worden, dat daar woorden gebruikt worden die doen denken aan koningen die overwonnen zijn en die voor hun vijanden in het stof moeten kruipen. En dat er straks in vers 2, u ziet dat staan, ook nog gezegd wordt dat ze naar de gevangenis zullen gaan. Dat er van ballingschap gesproken wordt, Bel en Nebo in ballingschap. Misschien dat iemand zegt, nou die profeet Jesaja, die man meent het misschien wel goed, maar volgens mij is dat grootspraak. Hij probeert die mensen in Babel, die ballingen, een schouderklop te geven en zeggen, het valt wel mee. Maar je hoort, en als je goed kijkt, zie je het ook, dat het eigenlijk grootspraak is. Toch, gemeente, probeert Jesaja niet op een goedkope manier zijn volksgenoten in Babel een hart onder de riem te steken. En dat zie je ook heel goed als je onze tekst bekijkt in het bredere verband van het boek Jesaja. Met name als je let op dat vorige hoofdstuk waar we ook wat van gelezen hebben. Want daar mocht Jesaja met name in het begin van dat hoofdstuk iets vertellen over wat de Heere in de nabije toekomst op het grote wereldtoneel zou gaan doen. Dat er namelijk een nieuwe wereldveroveraar zou komen. Kores, de koning van de Perzen en van de Meden. Kores die de Heere zou gebruiken als een instrument in zijn hand om de macht van Babel te knechten en om het volk van Israël uit Babels hand te verlossen. En Jesaja, gemeente, die mag die boodschap van die komende verlossing door de hand van Kores op dit nieuwjaarsfeest nog eens onderstrepen. En hij zegt tegen zijn volksgenoten, mensen, denk er toch om. Verkijk je niet op die pracht en die praal van die gouden en die zilveren goden. Want er komt een tijd dat de rollen omgedraaid worden. En Jesaja is daar zo zeker van, gemeente, dat hij het in onze tekst zo kan laten horen in zijn preek alsof het al gebeurd is. Bel is gekromd en Nebo wordt nedergebogen. Nou, u begrijpt, als de zaken er zo voor staan, dan is dat een preek met een bemoedigend karakter. En op die wijze mogen we vanmorgen die boodschap ook naar u als gemeente toebrengen. Maar niet voordat wij ook hebben opgemerkt dat die preek van Jesaja daarom ook een bepaalde waarschuwing inhoudt. Want als Jesaja bij voorbaat gaat vertellen wat het toekomstige lot is van de afgoden en van de afgodendienaars, Weet u wat hij dan eigenlijk vertelt? En dan vertelt Jesaja, mensen, als nou de nood gaat rijzen, als het er nou straks op aan gaat komen voor Babel, weet je wat dan duidelijk zal worden? Dan zal pas blijken wat de mensen in Babel eigenlijk aan Bel en Nebo hebben. En dat is helemaal niets. Want ook voor die twee godenbeelden, vooraan de stoetgemeente, geldt wat we zojuist gezongen hebben met Psalm 100. Hoop zilver, het is niet meer dan een klomp goud. Die goden zijn net zo machteloos. En daarom, als het er nou op aankomt, dan laten Bel en Nebo je in de steek. In de noodgemeente heb je niks aan een afgod, zegt Jesaja. Sterker nog, in de nood heb je alleen maar last van een afgod. En ik bedoel dat heel letterlijk, gemeente, want zo bedoelt Jesaja dat ook. Wat moeten die afgodendienaars in Babel anders met hun goden doen dan sjouwen en torsen nu al, als ze tijdens die nieuwjaarsoptocht door de stad moeten gaan en die beelden in de Akitu-kapel moeten zien te krijgen. Sjouwen en torsen. Maar Jesaja zegt, je moet maar eens opletten, straks als Kores komt, Als de vijand voor de poorten van Babel staat, dan moeten ze nog sjouwen. Want dan moeten ze vluchten. En dan kun je medelijden hebben met de dieren die voor de karren gespannen worden, waar de beelden opgezet worden. Uw opgeladen pakken, begrijpt u die tekst, gemeente? Ziet u het voor zich? Uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide beesten. En daarom wordt het een heel treurig tafereel, zegt Jesaja. Als het moment aanbreekt dat Babels macht te gronde gaat, dan gaan de beelden door de knieën omdat de beesten ze niet kunnen sjouwen. Dan zal al die moeite van die afgodendienaars, al de tijd die ze erin gestoken hebben, al het geld dat ze eraan gespendeerd hebben, allemaal te vergeefs zijn. Want Babels goden, Babels volk, het gaat alles in ballingschap. Ik heb gezegd, gemeente, dat voor de Israëlieten die die preek als eerste hebben mogen beluisteren, ook een bemoediging in zich houdt. Maar inderdaad, het is toch ook een waarschuwing die Jesaja aan zijn volksgenoten laat horen. Die mensen die daar in die steeg staan te kijken in Babel en die al dat feestrumoer voorbij zien gaan en die bijna zo onder de indruk zouden komen van dat tafereel, gemeente, dat ze mee zouden gaan juichen voor Bel. En dat ze ook in hun handen zouden klappen voor Nebo. Jesaja zegt, denk erom, dat je je niet laat meevoeren met al dat enthousiasme voor die goden van de wereld, want ze stellen een keer teleur. En als we dat Jesaja tegen die mensen in Babel horen zeggen, gemeente, dan is het voor onszelf ook tijd om een toepassing te maken. Ook wij staan, net als de inwoners van Babel op deze dag, aan het begin van een nieuw jaar. Het is de eerste zondag van het jaar 2001. Niemand weet wat het jaar brengen zal. Onze agenda's voor dit jaar zijn leeg. Maar behalve dat dat een overeenkomst is tussen die mensen uit onze tekst en tussen onszelf, is er nog wat anders, gemeente. Want datgene wat wij in de wereld om ons heen te zien krijgen, ook in deze dagen, verschilt dat zoveel van die optocht die ze in Babel rond zien gaan. Doet de wereld van de 21ste eeuw veel anders, gemeente, dan hun goden verheerlijken en juichen voor datgene wat de afgoden hebben gebracht, uiteindelijk klappen voor zichzelf? Ja, weliswaar zijn er geen godenbeelden meer, tenminste niet in onze westerse samenleving. We hebben geen beeld meer dat we Bel noemen. We hebben geen beeld meer waar wij ons vertrouwen op stellen en dat we Nebo noemen, gemeente. Maar in onze tijd zijn Bel en Nebo nog springlevend, weet u. Is het in onze dagen ook uiteindelijk niet zo dat het vertrouwen op de eigen macht, op het eigen menselijke kunnen, op de welvaart die is opgebouwd, op de sociale voorzieningen, op de gezondheidszorg, dat al die dingen ervoor moeten zorgen dat een mens zich in 2001 veilig voelt? En laten we onszelf toetsen, gemeente. Is onze afgod ook op dat terrein te vinden? Zijn wij ook als kerkmensen bevangen door die geest van de tijd en zijn we mee gaan juichen in het spreekkoor van Bels en Nebo's onderdanen? Waar zet u uw hart op, gemeente? Waar vertrouw jij op, jongen of meisje? Ben je misschien uit op voordeel in deze wereld, op macht, de touwtjes in handen hebben, voorspoed en luxe? Met andere woorden, ben jij er zo een die knielt voor Bel? Of misschien op een ander terrein? Iets wat ons ook kan aanspreken in de tijd waarin de technologie zoveel sprongen voorwaarts heeft gemaakt. Vertrouwen we op de kennis en op de wetenschap die er in onze dagen te vinden is? En hoop je dat door mee te gaan in die stroom van informatie met je eigen internetaansluiting en alles wat je mee kunt nemen, dat je daarin een stuk zekerheid en veiligheid kunt vinden. Dat je zo de zaken in je leven onder controle kunt hebben. Met andere woorden, is Nebo onze afgod. En dan noem ik maar een paar afgoden, gemeente. Maar u weet zelf dat er nog veel meer zijn. Ook afgoden die veel duidelijker laten zien, voor wie ogen heeft om te zien, dat ze erop uit zijn om een mens af te trekken van de dienst aan de ware, aan de levende God. Wat te denken aan de macht van deze of gene verslaving, waar mensen onder gebukt kunnen gaan en waardoor ze in hun macht worden gehouden. Wat te denken voor de verering, ook van menselijke afgoden, van sportsterren en popsterren die met of zonder al te veel machtsvertoon op de schouders worden genomen en die aanbeden worden, gemeente. Afgoden zijn er te over. Mensen en machten waar je voor buigt, waar je warm voor loopt, omdat ze je zoveel beloven, omdat je mag genieten van hen de hele dag, het hele weekend. Weet u wat het volgens Jesaja met die afgoden is, gemeente? Die afgoden beloven inderdaad veel. Maar als het erop aankomt, als het leven van een mens in het donker gaat komen, als het pad naar beneden gaat lopen, als het het dal in moet, gemeente, dan laten dat soort afgoden je in de steek. Dat geldt voor Bel, dat geldt voor Nebo, maar dat geldt voor al die afgoden. Als de nood aan de man komt, dan heb je er niks aan. En als je dat niet gelooft, jongelui, in de kerk, dan zou je dat eens moeten vragen aan iemand die zijn hele leven heeft gerend en heeft gevlogen om zoveel mogelijk van de materiële goederen van deze wereld te pakken te krijgen. Die zijn hele leven heeft besteed om vooruit te komen hier in de wereld, om zoveel mogelijk geld op zijn bankrekening te krijgen en dan van de dokter te horen krijgt dat hij nog 3 maanden heeft. Zou je eens moeten vragen wat je dan hebt aan afgoden. Of dat zou je eens in Volendam moeten vragen, gemeente. Want daar weten ze inmiddels ook hoe dat voelt. Als ineens de roes uit is. Als ineens de muziek stopt. En als datgene wat mensen voor de hemel aanzagen verandert in een voorportaal van de hel. Op zo'n moment blijkt, gemeente, dat die afgoden waar je alles in zag en waar je je in uitleefde en waar je voor boog en voor juichte, niets voorstellen. Want dat is het wezen van afgodendienst, gemeente. En ik zeg het tegen de jongelui met klem vanmorgen. Het vergt heel veel van een mens om er een afgod op na te houden. Het vraagt alles van een mens. Maar uiteindelijk levert het niets op. En dat is de ene boodschap, gemeente, die vanuit die preek van Jesaja vanmorgen tot ons komt. Laat je niet meeslepen in het juichen en buigen voor afgoden. Zolang het goed gaat, is het prachtig. Zo'n stoet in Babel en de mensen waren er van onder de indruk. En wie zou er niet van onder de indruk komen? Zoveel pracht en praal. Maar als de Heere je stilzet, als de Heere in Babel in gaat grijpen, als de Heere een Kores stuurt die de hele wereld ondersteboven keert en die een eind maakt aan de vreugde en aan het vertier, gemeente, je roept naar Bel, maar hij antwoordt niet. Je schreeuwt om hulp tot Nebo, maar hij staat er even zwijgzaam als voorheen. En gemeente, dat is niet alleen in Jesaja 46 zo, maar dat is voor ons ook zo. Als de Heere een eind komt maken aan het Babel van onze tijd, en misschien is het dit jaar zover, dan sta je aan het eind van de feestvreugde met lege handen en met een lege ziel, zonder hulp. Maar gelukkig is dat niet de enige boodschap, gemeente, die Jesaja te vertellen heeft. We hebben begrepen dat zijn preek twee punten bevat. Nou, die eerste gedachte is ook een hele belangrijke. En laten we ervoor waken dat we bij het overgaan naar het tweede punt die eerste les niet vergeten. Houd dat vast, neem dat mee. Afgodendienst vermoeit. Afgodendienst stelt teleur. Maar als Jesaja dat gezegd heeft, dan heeft hij vervolgens ook nog wat anders te zeggen. Een bijzonder troostrijk woord, mogen we wel zeggen, over de God die hem gestuurd heeft. En die God van Jesaja, gemeente, dat is geen afgod. Dat is geen God die je kunt zien en die je kunt pakken. Geen God van zilver of van goud. Maar dat is de enige ware God. Dat is de God die leeft. En dat hij leeft, gemeente, dat wordt ook eigenlijk wel zichtbaar in onze tekst. Want dat is eigenlijk een beetje merkwaardig. Als je naar dat derde vers van hoofdstuk 46 gaat kijken, dan zie je in feite dat in de loop van die nieuwjaarspreek de Heere zijn knecht in de rede valt. Dat de Heere als het ware Jesaja niet eens laat uitspreken, maar dat hij zelf de preekstoel opklimt, met eerbied gesproken, om de preek af te maken. Hoor naar mij, huis van Jacob, en het ganse overblijfsel van het huis Israëls. Attentie, let goed op. En waarom moeten die mensen in Babel goed opletten, gemeente? Waarom moeten die Joodse ballingen daar hun oren gaan spitsen? Omdat de Heere zoiets moois gaat zeggen, dat alle pracht en praal van Bel en Nebo volslagen in het niet vallen. Dat was eigenlijk al gebeurd in het begin van de preek, in vers 1 en 2. Toen was het eigenlijk al gebeurd, toen waren ze eigenlijk al ontmaskerd. Maar als de Heere datgene gaat zeggen wat u in het vervolg van onze tekst vindt, in vers 3 en 4, dan slaat de Allerhoogste, om zo te zeggen, die afgoden finaal tegen de vlakte. Want daar legt de Heere uit voor de oren van zijn volk wat nu eigenlijk het verschil is tussen zijn dienst en tussen afgodendienst. En dan wordt het tijd om goed op te letten, jongelui, kinderen in de kerk. Als je dat dan nog nooit begrepen hebt, als je dat van je vader en moeder nog nooit begrepen hebt, waarom die je nou zo graag naar de kerk willen hebben, en waarom die je nou zo graag uit die bar willen halen, en waarom die je nou zo graag aan de voeten van de Heere Jezus willen brengen, moet je nou goed opletten. Hier wordt ons uitgelegd waar het verschil zit tussen de dienst aan de Heere en de dienst aan afgoden. Want we hebben gehoord wat dat laatste is, afgodendienst. Dat is sjouw, dat is dragen, dat is slepen. Vermoeiend. Maar nou dat andere. De Heere zegt, wie mij dient, die sjouwt niet en die draagt niet, maar die wordt gedragen. Hoor naar mij, gij huis Jacobs en het ganse overblijfsel van het huis van Israël, die van mij gedragen zijt, van de buik aan en opgenomen van de baarmoeder af. En tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal ik u lieden dragen. Dat is het verschil. Dat is de ware godsdienst, gemeente, dat een mens zich niet in het zweet werkt, dat een mens niet sjouwt en sleept, maar dat hij gedragen wordt. Gedragen door het genadige werk van de Heere in de hemel. Gedragen. En zo staat het er eigenlijk in dat derde vers, zoals een moeder een kind dat hulpeloos is, zo'n kind van misschien 1 of 1,5 jaar, op de schouder neemt en het draagt. gemeente, zo gaat dat tussen de Heere en tussen zijn volk. Hij is, zegt hij zelf in onze tekst, niet alleen als een vader voor de zijnen, maar als het moet ook als een moeder voor de zijnen. Ik zal dragen. En dat woordje ik, gemeente, waar ik nou de nadruk op leg, dat vindt u niet voor niets wel een keer of vijf in onze tekst. Want daar draait het nou helemaal om. Om dat werk wat de Heere doet. Op die genade die er bij de Heere te vinden is. Op de kracht die de Heere alleen kan schenken. En weer zeg ik, in feite is dat weer een boodschap met twee kanten. Dat is een vertroostende boodschap natuurlijk. Maar het is ook weer een ontdekkende boodschap. Een boodschap die mij, als ik naar zo'n preek van Jesaja zit te luisteren, als hulpeloos mensenkind, bovendien door zonde verdorven, op mijn plaats zet. En mij er buiten zet, omdat de Heere zegt, met jouw werken en met jouw sjouwen kom je er niet, en daar verwacht ik ook helemaal niets van. Ik zal dragen. Op die plaats moeten we vanmorgen allemaal terechtkomen, gemeente, dat we ons dat ook laten zeggen door de Heer. Dat we ons op die plaats laten zetten. Dat u het daarmee eens wordt. Dat u aan het eind van uw krachten komt. Want dan, gemeente, dan bevat die preek van Jesaja zo'n heerlijk vertroostend woord. Want dan blijkt de Heere degene te zijn die zelf dragen wil. Niet maar voor eventjes. Niet maar voor een moment. Maar zoals wij het aan het slot van onze tekst vinden, van het begin tot het eind, van het begin af, van de baarmoeder af, tot in de ouderdom toe, tot in de grijsheid toe. U mag dat op een mensenleven toepassen, gemeente. Je mag dat ook op het leven van dat volk Israël toepassen. Van het begin van dat volk af, toen de Heere ze ging roepen uit dat heidense Ur der Chaldeeën, en toen de vader aller gelovigen van zijn afgoden weggehaald werd, Abraham. Van dat begin af is de Heere gaan dragen. En de Heere zegt, mijn trouw is eeuwig. Mijn geduld is groot. Mijn dragen is tot in de grijsheid toe. En waarom is dat, gemeente? Welke reden heeft de Heere daar nou voor om dat tegen die ballingen in Babel te zeggen? Want u weet, die mensen zitten niet voor niks in Babel. Die hebben dat verdiend als ze in de ballingschap zitten. Die hebben op alle mogelijke manieren, ook toen ze nog in die voorrechten deelden en in het beloofde land woonden, dat ze zelf ook afgodendienaars zijn, dat ze geen haar beter zijn dan de heidenen. Hoe kan de Heere dan toch op dit moment zeggen dat hij het anders gaat maken in het leven van dat volk? Dat hij weer zijn gunst gaat betonen, dat hij dezelfde blijft. Waar is dat op gegrond, gemeente? Die trouw van God, dat dragen. Gemeente, in feite zou je dan een paar bladzijden verder moeten bladeren in het boek van Jesaja, want die profeet die geeft zelf het antwoord. Een paar bladzijden verder maar. In dat heel bekende hoofdstuk Jesaja 53. Waar ik van iemand lees en de Heere noemt hem mijn knecht. En onze smarten heeft hij gedraag. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Dat is het antwoord, gemeente, en u weet over wie het gaat. Dat hoef ik de kinderen in de kerk ook niet te vertellen wie dat is. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. Want dat is niemand anders dan de Zoon van de levende God. De grote Heere Jezus Christus. Die ons in de schrift wordt voorgesteld. En ik mag hem u zo verkondigen als de grote lastdrager. Die dat werk van het wegdragen van de zonden op zich genomen heeft. Die de gunst van God voor een verzondigd volk verdiend heeft, zodat ze gedragen mogen worden. gemeente van die lastdrager leert dat volk van de Heer het verwacht. En nogmaals, dan word je er zelf buiten gezet. Dat doet de Heer ook zomaar. Die gaat er ook niet met u en mij over in discussie of het niet verstandiger zou zijn als wij ook nog wat zouden dragen. Want de Heer weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van kracht. De gemeente, dat moet u nog leren. Dat moet ik nog leren. Maar dat wist de Heer al. En daarom heeft de Heer ons er buiten gezet. En wijst hij in de prediking op zichzelf. En op Christus. Op die grote lastdrager. Van wie ons verkondigd wordt dat als ik hem ken, dat mijn levenslast op hem zal zijn. Dat ik mijn levenslast op hem mag wentelen. Ja, dat ik mijn zondelast aan hem kwijt mag. En wat mij dan ook verkondigd wordt, gemeente. Dat als er dan dagen komen in mijn leven, en misschien worden het wel meer dan dagen, misschien worden het weken en maanden en jaren, dat het donker wordt. Dat het moeilijk wordt. Dat opeens alles uit handen geslagen wordt, dat ik alleen schijn over te blijven. Gemeente, dan draagt de Heere nog. U kent dat gedicht allemaal. Wat misschien ook wel ergens bij u thuis op een tegel aan de wand hangt. Van die voetstappen in het zand, weet u wel. En van dat ene paar, juist op de plaatsen waar het moeilijk was. Nou, misschien is dat in de beleving van de gelovigen helemaal niet zo. En dat blijkt in dat gedicht ook wel. Juist als het moeilijk is, dat je je afvraagt, waar is de Heer? En dan toch die boodschap, gemeente, waar Jesaja vanmorgen een streep onder zet. Van die God die juist als het moeilijk is, geen stom beeld is dat niet antwoorden kan. Geen Nebo is wiens handen van zilver zijn, zodat ze niet redden kunnen. Maar een God is die ook dan blijft dragen. Blijft dragen omdat hij het zelf beloofd heeft. Blijft dragen omdat zijn Zoon Christus het verdiend heeft. En dan mag ik u vragen, gemeente. Dient u die God? En u begrijpt dat ik het dan eigenlijk andersom zou moeten vragen. Laat u zich bedienen door deze God. Zal dat de werkelijkheid in uw en jouw leven zijn in het jaar dat nog maar pas begonnen is? Zal ik dan de Heere dienen en me door hem laten dragen? Of zal ik met deze of gene afgod aan het sjouwen blijven? Gemeente, beantwoord u die vraag voor uzelf. Beantwoord u die vraag onder de prediking van deze God die u nu lokt en nodigt om, als u het nog nooit gedaan hebt, uw levenslast en zondelast op hem te wenden. U zegt, dat is iets wat ik eigenlijk niet kan opbrengen. Om in dat vertrouwen de Heere zijn werk te laten doen en om mijn handen te laten rusten, om mijn handen te vouwen en om zelf te stoppen met werken. Gemeente, in feite is dat ook het zwaarste wat er van een mens gevraagd kan worden. Zoals ik al zei, dat je je er buiten laat zetten. Dat je hem laat dragen. Dat je zelf erkent, ik ben machteloos en hulpeloos. Gemeente, dat is wel de weg die u gepredikt wordt. En dat is een weg die zo heerlijk is. Om dat tot in de ouderdom toe te mogen ervaren. Ook in die jaren, als het feest in Babel afgelopen is. Ook in die jaren als het gejuich verstomt. Om dan te mogen weten, gemeente, dat je gedragen wordt om Jezus wil. In Gods armen. Ik vraag dat aan de ouderen in de kerk. Maar ik vraag dat ook vanmorgen weer speciaal aan de jongeren in de kerk. Jongelui, hoe is dat in jullie leven? Word je gedragen? Of zul je dit jaar blijven sjouwen met die afgoden die je zoveel beloven? Misschien komt het omdat je tot nu toe gedacht hebt dat dat leven buiten de Heer en dat dat dragen van die afgoden, dat dat een veel beter leven is. Dat dat een aangenaam leven is. Want je kunt zoveel goden uitzoeken om te dienen. Er is zoveel in de wereld om van te genieten. Ik zei al, als je je ogen in de wereld laat rondgaan, zoals die Joden in Babel op nieuwjaarsdag, gemeente, je zou bijna mee gaan klappen. Je zou bijna mee gaan lopen, achter de stoet aan. Maar als je nou gehoord hebt, jongelui, vanmorgen waar het op uitloopt. Als je nou vanmorgen begrepen hebt wat je aan die afgoden hebt waar je je geld in stopt en waar je je tijd aan spendeert. Is het dan geen tijd om de Heere te voet te vallen? Juist nu, juist aan het begin van een nieuw jaar. Stel nou dat het dit jaar een moeilijk jaar wordt. Stel dat het dit jaar je laatste jaar wordt. Dan is er maar één God die niet teleurstelt. Eén God die het aanbod van zijn genade in alle ruimte van morgen nog uit doet gaan. En die roept zoals hij het geroepen heeft aan het eind van het vorige hoofdstuk. Wend u naar mij toe, alle gij einden der aarde. Word behouden, want ik ben God en niemand meer. Gemeente, dat is niet alleen een nodiging die ons beschaamd moet maken. Als wij tot nu toe weigerden te komen. Dat is ook een nodiging die aan de preek van Jesaja zoveel troost en zoveel moed mag toevoegen. Dat wij vanmorgen onder de prediking onszelf tegenkwamen. Onze afgod in onze gedachten zagen staan en begrepen, hij kan me toch niet helpen. Gemeente, dan is deze God een God die rijk is aan barmhartigheid. Een God van wie niemand vanmorgen hoeft te vrezen dat er bij hem geen plaats zou zijn voor mensen die hun hele leven in de afgodendienst hebben gestopt. Bij God bij wie zelfs na ontvangen genade, na 1000 keer vallen, na 1000 keer tegenvallen, nog zijn handen uitbreidt tot zondaar. Gemeente, laten we ons lokken vanmorgen. Laten we ons meenemen in die stoet van zangers die door deze God gedragen worden. Want al zijn er dan tijden in hun leven dat ze niet kunnen zingen, omdat er zoveel is wat voor vragen stelt, toch is dat het fundament van hun leven. God die ze in hun armen neemt. En dan mogen ze er toch wel eens van zingen, gemeente. Al is het soms door de tranen heen, al is het met een hoofd dat schudt omdat er zoveel vragen zijn, maar toch mogen ze ervan zingen. Zingen, totdat ze eens volmaakt mogen zingen. In dat koninkrijk van hem dat blijft. En waarvan ze hier al een voorsmaak mogen hebben. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. En gij ondersteunt hem die voor het onheil zwicht. Wie nederstort, wordt door u opgericht. Amen.